In deze aflevering heb ik Maika te gast en zij is psycholoog en ze gaat ons alles vertellen over ja, wat een psycholoog voor jou kan betekenen als je last hebt van hyperventilatie, paniekklachten, andere stressgerelateerde klachten. Dus welkom Maika, kan je je even kort voorstellen?
Ja, dankjewel Nicole. Goedemiddag. Goedemiddag luisteraars ook. Mijn naam is Maika Groh. Ik ben 38 jaar en ik ben de oprichtster van Vrij Zijn met Eet. Ik begeleid vrouwen met een eetstoornis. En ik heb hiervoor heel lang gewerkt als psycholoog. 16 jaar gewerkt als psycholoog. En onder andere ook bij angststoornissen. Waaronder dus ook paniekaanvallen en paniekstoornissen, zeg maar, voorkwam. Ja, dus dat is even kort over mij. Wie
Ja,
ik
nou,
ben.
fijn dat je tijd vrij kan maken om ons te gaan vertellen ja, wat een psycholoog voor jou zou kunnen doen als luisteraar. En want vaak als je naar een huisarts gaat met deze klachten, met ik heb last van paniekaanvallen, angststoornissen of vage onverklaarbare klachten zoals hyperventilatie, dan krijg je vaak een doorverwijzing naar een psycholoog. En wat ik heel graag van jou wil weten is, wat gebeurt er nou eigenlijk? Je krijgt zo'n verwijzing. En dan bel je op, hè, om een afspraak te maken. En hoe gaat dat hele proces dan eigenlijk in zijn gang?
Ja, nou allereerst zal je waarschijnlijk met de secretariaat aan het woord. Het ligt overigens aan of we het hebben over een GGZ-instelling of een vrijgestelde psycholoog. Hè. Dat kan natuurlijk ook nog altijd. Daar kan je ook nog met een verwijsbrief naartoe. Maar als het een GGZ-instelling betreft, dan zal je in eerste instantie met het secretariaat dan een afspraak in kunnen plannen. En vervolgens wordt er dus een intake ingepland, een intakegesprek, waarin eigenlijk zo volledig mogelijk een beeld van jou wordt verkregen. Hè? Dus hoe ziet dan jouw paniekaanvallen daaruit? Hoe vaak komt het voor? Hè? Frequentie, is dat altijd al zo geweest? Of is dat pas geleden gestart? Zijn er andere problemen, bijvoorbeeld alcoholproblematiek bijvoorbeeld, hè, dat is een contra-indicatie, noemen we dat. Dus dat betekent dat er eerst aan de alcoholproblematiek gewerkt moet worden, voordat we dus aan de paniekstoornis dan eventueel kunnen werken. En zo wordt er dus eigenlijk een volledig beeld verkregen van de persoon, om te weten van ja, wat gaan we nou precies doen? En is dat nu ook het moment om de behandeling in te zetten voor een paniekstoornis?
Ja, dus eerst gaan jullie eigenlijk dan kijken van hé, maar waar komt het een beetje globaal vandaan? Oftewel, wat heb je andere klachten? Bijvoorbeeld ook, misschien zit er een depressie bij of zit er een trauma achter?
Precies.
Dus wordt eigenlijk even breder gekeken. Of misschien, er zijn natuurlijk ook veel mensen met PTSS of autisme. Of dan wordt er eigenlijk gekeken van hé, maar wie is deze persoon eigenlijk? En dan wordt het dus pas een traject in gang gezet. Dus dat wordt dan een beetje op de persoon afgesteld, denk ik. Dus
Ja,
niet
zeker.
een klare oplossing.
Nee, dat klopt inderdaad. Er wordt per persoon gekeken en ook welke problematiek staat op de voorgrond. Hè? Dus als inderdaad andere problematiek op de voorgrond staat, dan dient dat eerst behandeld te worden. Bijvoorbeeld trauma is een goed voorbeeld wat je net noemt. Als dat echt meer op de voorgrond staat, dan moet dat eerst behandeld worden voordat dus dan bijvoorbeeld de paniekstoornis behandeld zou kunnen worden. Dus daar wordt eigenlijk een overwogen keus in gemaakt.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat als jij dan een afspraak maakt, dat je zelf helemaal niet zo duidelijk hebt waar het dan vandaan komt. En dat in één gesprek zal dat dan ook niet altijd allemaal duidelijk zijn, toch?
Ja, nou wat er op dit moment is aan klachten is meestal wel duidelijk. Hè? Dat kan de psycholoog ook vragen dat zijn bijna een soort van ja-nee vragen bijna. Van, hè, is er sprake van dit? Heb je nog andere klachten? Hè? Of loop je hier nog tegenaan? Nou, dat is op zich, kan je dat of bevestigen of ontkrachten. Dus dat is op zich wel helder. Waar het precies vandaan komt, dat is inderdaad niet altijd helemaal helder. Hè? Wat bijvoorbeeld uit onderzoek blijkt, is dat vaak de enige samenhang is bijvoorbeeld met verlating of verlies in de jeugd. Hè? Dat daar komt vaak paniekstoornis, dat heeft daar vaak wel koppeling mee, of dat zien we dan vaak. En met agorafobie, dus dat betekent het niet naar buiten durven gaan, of voor bepaalde plekken dus ook vermijden, als dat er ook combinatie bij is, zien we dat.
Straatvrees bedoel je dan ook, hè, bijvoorbeeld?
Precies, ja, de straatvrees. Zien we dat vaak dan bijvoorbeeld weer juist gerelateerd is aan problemen met zelfstandig gaan wonen. Dus rond de 20, 30 jaar zo'n beetje ontstaat vaak ook.
Ja.
Maar het is ook soms niet helemaal helder te krijgen waar komt het precies vandaan. En op zich is dat voor behandeling ook niet zozeer relevant. Dus daar gaan we eigenlijk niet heel erg naar graven of wat dan ook. We gaan echt meer in het praktische aan de slag daarmee.
Ja, maar dat is wel belangrijk, hè? Want soms, ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die denken, nou, ik heb helemaal geen zin om over mijn jeugd te praten. Of ik had best een prima jeugd, dus het is helemaal niet relevant. Of ik heb geen zin om mijn ouders de schuld te geven. Hè? Die hoor ik ook nog wel eens. Dus
Ja.
het is echt niet altijd het geval dat daarin gaan gegraven wordt.
Nee, tenminste bij ons was dat dan met name gewoon heel licht vragen. Zijn er nog bijzonderheden in de jeugd? Hè? Zijn er nog dingen wat we moeten weten? Want kijk, zouden er nou hele ernstige trauma's zijn in de jeugd, dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten, want dan moet daar misschien op aan ingegrepen worden in plaats van de paniekstoornis mee te starten, bijvoorbeeld. Maar nee, ja, anders is dat inderdaad, ja. Vooral wordt er gevraagd naar bijzonderheden en wordt er vooral eigenlijk daarmee dus afgewogen van is de paniekstoornisbehandeling dus nu ook het beste om nu in te zetten. Ook om eerlijk te zijn, hè, want stel dat er een hele heftige trauma is geweest in de jeugd, ja, dan kunnen we misschien wel werken op die paniekstoornis, maar als we verwachten dat we het trauma behandelen, dat dan de paniekstoornis vanzelf overgaat, dan heeft het misschien niet zoveel nut om dus aan die paniekstoornis te werken. Tenminste, hè, dan verwachten we dus dat er meer effect zal zijn door aan het trauma te werken. Maar dan kan nog altijd overwogen worden van, nou weet je, dan gaan we toch al met de paniekstoornis aan de slag als je niet met het trauma aan de slag wil gaan. En gaan we kijken, maar we zijn wel eerlijk, hè? We gaan kijken hoe ver we daarmee gaan komen.
Ja, dus dat gaat wel in overleg natuurlijk.
Ja, zeker. Ja. Er wordt niks geforceerd. Sowieso is hè, het is geen verplichte behandeling of wat dan ook. Dus het is allemaal vrijblijvend. En de cliënt is daar zelf ook bij. Dus die mag zelf inderdaad ook aangeven van nou, dit is precies wat ik zoek. Of dit is totaal niet waar ik naar op zoek ben.
Nee, ja, logisch natuurlijk, hè, want het gaat natuurlijk om jouw herstel. Het is
Ja,
natuurlijk ook
precies.
belangrijk dat je daar ja, iets over te zeggen hebt, natuurlijk.
Ja,
Maar
precies.
soms moet je natuurlijk ook wel het advies aannemen van degene die daarvoor geleerd heeft en die er natuurlijk ja, in gespecialiseerd is.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja, en tegelijkertijd weten we ook niet alles, hè? Dus soms denken we dat het inderdaad dan beter is om aan de trauma te werken. Maar uiteindelijk is de wil zo groot bij de cliënt en de motivatie dat het dan wel lukt om aan de paniekstoornis te werken. Gewoon met het paniekstoornisprotocol. En soms zie je dat dat dan weer juist maar voor korte termijn heeft gewerkt. Dus dan zie je dan toch een cliënt weer terugkomen. Dat hij na hè, een aantal jaren dan weer zegt van nou, het is toch weer terug. Het was toch onvoldoende. En dan toch alsnog wel de traumabehandeling doen of wat dan ook.
Ja, en want je benoemt nu hè, de paniekstoornisprotocol. Want nou, stel, we gaan er gewoon van uit dat hè, jij hebt, we hebben het natuurlijk over paniekstoornis, maar daar valt hyperventilatie natuurlijk ook onder, hè, bij jullie als psycholoog.
Nou,
Dus vandaar dat we het zo noemen nu.
het is mooi dat je dat zo noemt, want wij maken echt wel onderscheid tussen paniekaanval en paniekstoornis. Paniekaanval is echt hè, die kortademigheid, het gevoel hebben te stikken, transpireren, duizelig, beven, trillen op je benen, misselijk, pijn. Nou, al die symptomen hoort bij paniekaanval. Maar een paniekaanval, ongeveer bij 23% van de bevolking, komt wel eens een paniekaanval voor. Dus een paniekaanval op zichzelf is eigenlijk niet zozeer het probleem. Het probleem zit er meestal in dat de persoon bang wordt, hè, heel erg overmatig bezorgd wordt dat het weer eens voorkomt, die paniekaanval. En dat wordt een paniekstoornis, want dan wordt het hele leven, zeg maar, hoe zeg je dat, opgebouwd rondom het vermijden van dat het nog eens gebeurt, met behoorlijke angsten enzovoorts. Dus daar maken we wel een verschil in tussen hebben we het over een paniekaanval of hebben we het over een paniekstoornis.
Ja, en dus vooral de angst voor de angst. Hè? En daar komt dan bijvoorbeeld die straatvrees bij, of het vermijden van de supermarkt, of dat je niet meer een verjaardag durft. Of autorijden
Precies.
is natuurlijk ook zoiets wat heel veel voorkomt.
Precies. Dus vermijding komt daar inderdaad heel erg bij voor. Ook veiligheidsgedrag. Dus het alleen maar nog met je partner durven gaan,
Oh
bijvoorbeeld.
ja.
Of hè, dat soort dingen. Dus of altijd toch een medicatie nemen van tevoren om wat rustiger te zijn. Of nou, dat soort dingen. Dat bevestigt ook weer van hè, het is inderdaad een angst. Het is tenminste, het is. Inderdaad, een angstige situatie. Ik kan het alleen maar aan als ik met mijn partner daar ben. Dus dat zijn dingen die uiteindelijk dan ook in de behandeling uiteindelijk doorbroken moeten worden. Om te zien van hé, maar die paniekaanval komt niet altijd voor. Het is inderdaad angst voor de angst. Het is angst om daar dus weer in te geraken. Hè, vaak is dat een soort van controleverlies geweest wanneer dat is gebeurd of wat dan ook. En is vooral een grote angst dat dat weer eens voorkomt.
Ja, En nou, dan hebben we de intake gehad en dan is er dus eigenlijk wordt er een plan opgesteld. En wat voor therapie is dan eigenlijk de meest gangbare? Wat voor behandelingen krijg je dan?
Dat is best een hele reeks eigenlijk. Allereerst wordt altijd gestart met het registreren. Dus we gaan even bijhouden hoe verloopt dat nou precies, zo'n paniekaanval. Hè? Wat gaat er aan vooraf? Is dat in bepaalde situaties? Is dat altijd op een bepaald tijdstip? Of is dat altijd, hè, kunnen we daar iets in terugvinden in het registreren? En vervolgens wordt gestart met interoceptieve exposure, heet dat. En dat betekent dat je dus gaat nabootsen van een paniekaanval. En daar hebben we dan bijvoorbeeld meerdere oefeningen voor. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld over 30 seconden je hoofd tussen je benen zetten en dan weer heel snel omhoog komen. Of zoveel keer draaien op een stoel. Of heel hard rennen op de plek. Of, nou, je gaat dus al die sensaties die wel eens voorkomen bij een paniekaanval, ga je nabootsen. Om dus te kijken van, hey, kan een cliënt daar dus inderdaad van leren van, dit betekent niet dat ik doodgaan. Of dit betekent niet dat, dat ik gek word. Of nou ja, noem maar op wat voor ernstige iets eraan gekoppeld is vaak. Dus eigenlijk, hè, van dat iets ernstigs betekent. Dus daar wordt dus aan gewerkt. Tenminste, eigenlijk mee geoefend dus in eerste instantie. Om te leren dat die lichaamssignalen op zichzelf niet zozeer gevaarlijk zijn. Dus daar eigenlijk een soort van gewenning al aan te krijgen.
En als iemand dan heel, heel angstig is, wordt dat dan altijd gedaan? Of kan je dan ook zeggen van nou, dit slaan we nu eventjes over, want men zit zo hoog in de angst, dat hij dit echt niet wil?
Ja, en dan angstig is voor deze bijvoorbeeld een hart dat sneller klopt, of het warm krijgen, of het trillen op de benen. Dat bedoel je dus dan
Ja.
angstig? Ja,
Nou,
inderdaad.
als je dit al hoort, je denkt van. Nou, ik ga niet naar een psycholoog, want dan moet ik dat gevoel opwekken. En dat er zoveel
Ja.
spanning al zit, dat je denkt, nou, dat begin ik niet aan.
Ja, snap ik. Wat eigenlijk dan gebeurt is, we gaan het niet vermijden. Want juist die vermijding zorgt ervoor dat je juist bevestigt van ja, een harder kloppend hart, dat betekent dat ik doodga. Dus eigenlijk als we dat meegaan in die vermijding bevestigt eigenlijk jouw gedachtes, jouw gedachtes daarover. Dus het doorbreken gaat echt met het doen. Maar we kunnen zeker kijken of we het dus misschien wat korter kunnen maken. Dus dan hebben we het niet over 30 seconden hoofd tussen de benen bijvoorbeeld, maar dan doe je het maar 2 seconden, zeg maar wat. Dan begin je gewoon heel licht. Hè,
Ja.
en op die manier dat heel langzaam dan verhogen. Dus dat is dan wel een mogelijkheid. En altijd kan er ook gestart worden met, nou ja, wat dan wel gedurfd wordt. Hè? En dan kunnen we dan kijken later naar hetgene wat echt wel spannend is. Overigens is wel datgene wat dus juist spannend is, belangrijk om dan wel te gaan herhalen. Het is niet van het één keer dus 2 seconden je hoofd tussen je benen te hebben gedaan en dan dus die sensatie van bijvoorbeeld misselijk in het hoofd, doordat dus vervolgens nooit meer te doen in je leven, dat je dus gaat leren van, er gebeurt inderdaad helemaal niks als ik een beetje misselijk voel in mijn hoofd. En we kijken dan ook heel erg van tevoren van, wat verwacht je dat er gaat gebeuren? Ga je flauw vallen, wat dan ook? Oké, hoe ziet dat er precies uit? Hè? Want dan hebben we het niet alleen over een gevoel van flauw vallen. Want ja, misselijk voelen in het hoofd kan heel erg verward worden. Van ja, dit is ook wel een gevoel van flauw vallen, bijvoorbeeld. Nee, wat is flauw vallen precies? Nou, op de grond liggen eigenlijk. Hè? Dus echt gevallen zijn. Dan pas kunnen we zeggen, nou, dit was echt inderdaad, nu ben je echt flauw gevallen. En dan gaan we dus continu naar zo'n oefening kijken. Van, is er gebeurd waar je nou eigenlijk voor vreest? Nou, wat eigenlijk nooit gebeurt. He, vooral flauwvallen gebeurt pas wanneer jouw bloeddruk verlaagt juist en niet verhoogt. Dus dat eigenlijk gebeurt nooit wat gevreesd wordt. Dus daarmee kan je eigenlijk de verwachtingen teniet doen. He, dus door zo vaak geoefend te hebben merk van ja, eigenlijk gebeurt het niet. Waardoor dus ook in jouw hoofd dus hersteld wordt die verwachting die jij hebt opgeslagen. En daarmee dus uiteindelijk dus ook dat kan gaan doorbreken. Overigens is dan ook de volgende stap, dus het gaan doen. Hè? Dus door middel van gedragsexperiment of exposure in vivo, dus het ook in realiteit. Dus nu hebben we het over gehad over oefeningen, die dus zorgen dat je dus die symptomen oproept. Maar uiteindelijk ga je dus ook in het werkelijke leven, dus bijvoorbeeld ook oefenen. Dus bijvoorbeeld als je bang bent, hè, dus bijvoorbeeld dat het in de tram gebeurt, dat je dus dat je dan misselijk wordt en dat je dan flauw valt en een paniekaanval krijgt of wat dan ook. Dan gaan we dus oefenen met dus ook in de tram stappen en kijken of dat dan weer gebeurt. En of je dan ook werkelijk inderdaad de paniekaanval hebt gekregen.
Ja, maar dat gaat geleidelijk aan natuurlijk. Hè. Het is niet bij de eerste behandeling meteen dat jullie in die tram of in die drukke supermarkt of in een auto op de snelweg zetten. Hè. Dat gaat natuurlijk heel
Nee.
geleidelijk, stapje voor stapje. En het gaat erom
Zeker.
echt om dat je vertrouwen leert krijgen weer in je lichaam. Hè, dat er niks gebeurt, dat er echt niet iets heel ernstigs is. En waardoor je dan een stapje, ja, voor stapje dat vertrouwen krijgt. En het dus ook dan steeds die exposure therapie. Wat verder gaat uitbreiden.
Ja, zeker. Ja. En dat is inderdaad ook het gevoel moet dan ook langzaam meegaan. Het gevoel is altijd wel lastig, want soms weet je het met je hoofd. Ja, ik weet dat het inderdaad niet echt gaat gebeuren. Maar het duurt altijd wat langer voordat het gevoel ook meegaat. Het is helaas altijd het geval dat je hoofd gaat sneller dan je gevoel. Dus de angst kan nog steeds wel opkomen, ondanks dat je met je hoofd weet van ja, maar dit kan eigenlijk niet meer. En daarvan geldt dat echt het doen, het blijven oefenen. Hè? Dus het is niet door thuis achter een geranium te gaan zitten dat het dan opgelost wordt. Maar het is echt door het gaan doen dat je dus gaat merken van inderdaad, er gebeurt helemaal niks. En dan gaat jouw gevoel dus dat ook mee. Dus die angst gaat daardoor dus ook verminderd worden. Je zou het eigenlijk ook een beetje kunnen vergelijken met een kind dat valt van de fiets. En na het vallen van de fiets gaat hij nooit meer op een fiets zitten. Nou, zijn angst voor een fiets wordt dan enorm groot. Want het laatste wat hij opgeslagen heeft is die val voor die fiets. En die verwacht alleen maar als ik weer op een fiets ga zitten, dan val ik weer. Maar terwijl als je hem dan direct na zo'n val weer op de fiets zet en de dag erna weer op een fiets, dan wordt het een van de vele herinneringen. En het is één keertje gebeurd, maar het is ook vele keren niet gebeurd. En daardoor krijgt het kind wel vertrouwen, zeg maar, van ja, meestal gebeurt het niet. En zo werkt dat dus met angst.
Ja, want soms is er maar één keer iets gebeurd en dan slaat dat heel erg vast in ons systeem. Terwijl het al honderden keren dat het wel goed is gegaan. En toch blijf je dan angstig voor die ene situatie. En dat is natuurlijk wel
Precies.
bijzonder hoe dat werkt eigenlijk in ons systeem. Daar gaan we het niet over hebben, want dan zitten we nog 2 uur te kletsen
Ja.
waarschijnlijk. En we gaan nu even over de praktische kant hebben. Hey, en dan heb je dus over exposure therapie. Zijn er ook nog andere? Krijg je dan nog meer oefeningen en dingen om te doen? Je zei je dagboek bijhouden, tenminste ik noem het altijd een dagboek bijhouden, dat je opschrijft van ja, wanneer treedt het op en dat je gaat kijken of je patronen kunt herkennen.
Ja, dus het registreren van je paniekaanvallen, daar start je eigenlijk mee. Hè? Dus dat is aan het begin, daar meer inzicht in krijgen. En verder is dan ook nog wel het stukje, dus wat meer cognitief uitdagen. Dus echt meer kijken van, nou, hè, wat voor gedachten heb je daar nou bij? En nou ja, helpt het je echt om zo te denken? Klopt het ook, deze gedachten? En dat ga je dan vervolgens in het doen, dus inderdaad. Dus dit is vanuit de CGT, de cognitieve gedragstherapie, hoe deze dus aangepakt wordt.
Nou, ik vind zelf cognitief altijd best wel een lastig woord. Dus ik kan me voorstellen dat als je luistert, je denkt, nou, wat betekent dat nou eigenlijk? Wat is het, wat betekent nou in gewoon Jippie-Janneke taal? Gewoon
Ja,
heel
ja, ja, ja.
simpel.
Nou, het is cognitief gedragstherapie, dus dat zijn ook echt wel twee verschillende woorden. En cognitief betekent dus inderdaad in het hoofd, wat speelt zich in gedachten af. En dat dus aanpakken. En het gedrag is dus ook echt in het doen. En juist die combinatie van die twee, dus zowel dus de gedachten uitdagen als het ook echt in het doen gaan veranderen, blijkt dus super effectief te zijn. Dus de cognitieve gedragstherapie zijn vaak dus ook de meest effectieve therapieën voor de meeste stoornissen.
Ja, dus het is echt niet zo, hè? Want vaak vroeger vooral dachten we, je gaat naar een psycholoog en dan moet je alleen maar praten over wat je dwars zit en wat er allemaal speelt. Maar eigenlijk noem je het dus eigenlijk een hele actieve therapie. Je bent heel erg bezig, er zal natuurlijk ook veel gepraat worden.
Ja,
Ja.
het ligt er wel aan wat voor psycholoog je hebt, want je hebt diverse therapeuten. Hè? Dus de psycholoog die werkt volgens de cognitieve gedragstherapie, CGT. Die werkt dus inderdaad op die manier, maar je hebt bijvoorbeeld ook therapeuten die meer op de psychotherapie zitten, bijvoorbeeld. Hè? Die zullen dan wat meer op het praten zitten en het graven naar het verleden en dat soort dingen. Dus het ligt echt wel aan wat voor therapeut je hebt en wat voor therapie dat is. Maar de cognitieve gedragstherapie staat echt voor inderdaad zowel uitdagen van de gedachten. Hoe denk je erover en helpt dat je? Nou, vaak dus niet. En dus hoe kan je anders leren denken? En kloppen je gedachten überhaupt wel? En het ook gedragsmatig dus anders gaan handelen.
En hoe, ja, dus natuurlijk ook misschien heb je daar, is er helemaal geen antwoord op, maar hoe lang duurt dan gemiddeld zo'n behandeltraject?
Nou, vaak staat daar zo'n beetje 11 sessies voor, volgens het protocol. De GGZ houdt zich daar ook vaak wel echt wel aan, hè? Dus die hebben ook echt wel een soort van maximum aantal sessies wat ze kunnen besteden. Dus dat is een beetje wel de leidraad.
En is dat dan gemiddeld meestal 1 keer per week? Of is dat om de week? Of ga je juist vaker? Ga je bijvoorbeeld 2 keer in de week? Of is dat echt afhankelijk van de persoon?
Dat zal meestal 1 keer per week zijn. Dat kan misschien per instelling nog wel verschillen, maar meestal zal het 1 keer per week zijn. Ja.
En je zei ook, hè, dan gaan we bijvoorbeeld naar de tram. Hè, want als dat jouw situatie is waar die heel erg spannend vindt. Ik kan me ook voorstellen dat ik al zei, hè, supermarkt, autorij. Maar ga jij dan echt als psycholoog, of gaat de psycholoog dan echt met je mee in die situatie?
Dat kan zeker. Dus er zijn psychologen die dat doen. Dat is niet allemaal, maar er zijn psychologen die dat doen. Dus die met jou meegaan. En dat is overigens dan wel voor het begin, hè? Dus bijvoorbeeld, het kan ook zijn als je angst hebt voor lift, in de lift dat zoiets gebeurt. En er is een lift dus ook in het gebouw waar de psycholoog zit. Nou, dan waarschijnlijk gaat die psycholoog jou dan voorstellen van, joh, hè, zullen we het ook even gaan oefenen? En ik ben bij je, ik ga je hierbij begeleiden. En dan in eerste instantie zal dat dan met de psycholoog zijn, maar uiteindelijk, hè, zoals ik durf het alleen maar met mijn partner, het moet niet alleen maar zijn dat je dan alleen maar durft met de psycholoog. Het moet uiteindelijk ook dat je straks zelfstandig op eigen benen kan staan en dat ook durft zonder de psycholoog. Dus het is als opstapje, als het ware, om dat te leren. Het kan overigens ook zijn, sommige psychologen werken daar dus ook mee, dat ze dan via beeldbellen dan bijvoorbeeld
Oh
aanwezig
ja.
zijn. Hè? Dan bel je ze even in op een moment dat je normaal bijvoorbeeld een sessie hebt. Jij bent dan op dat moment bij de metro en nou, je gaat daar dan je oefening doen terwijl de psycholoog erbij is. Metro is overigens wel een lastige, want vaak heb je daar niet goed verbinding. Dus dan, nou, verloopt het gesprek niet helemaal vloeiend, maar ja, hè, noem maar op. Dus waar je dan ook maar bent, dat je dus dan met de psycholoog kan oefenen, dat die even bij je is op dat moment en via oortjes dus kan vertellen, nou, je er een beetje doorheen kan begeleiden.
Ja, dus die kan je er echt een beetje, ja, doorheen praten en zeggen, hey, let even hierop. Dan zie je dat er dat er niks markeert of dat er niks gebeurt met je. Of
Ja, ja.
hey, ook zeggen, oh, wat goed dat je dit doet. Hè? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke, die positieve bevestiging.
Zeker. Ja, om te
Ja.
bekrachtigen inderdaad. Ja,
Ja.
zeker.
En is er dan nog iets wat wat belangrijk is om te weten hierover? Wat ik misschien nu nog niet gevraagd heb. Dat je zegt, oh, maar dat is wel iets wat ik nog even kwijt wil.
Nou, het is vooral dus inderdaad, ik denk dat we het belangrijkste besproken, dus echt de angst voor de angst, hè, dat is echt vooral wat een paniekstoornis is. Want nogmaals, paniekaanvallen komt dus bij 23% van de bevolking voor. Dus vrij normaal is dat eigenlijk wel, hè. Alleen andere mensen die merken misschien nou ja, dat er iets gebeurt, maar die hechten er niet zoveel waarde of niet zo angst. Hè? Het wordt niet zo'n angstcomponent als het ware. Dus het wordt vooral belangrijk om dat als wat meer normaal te bekijken. En dus echt inderdaad door het doen. Dus het vermijden is ook echt een voeding voor angst. Een voorbeeld kan ik ook geven voor degene die angstig is voor spinnen bijvoorbeeld. Als die telkens de kamer uitrent zodra die een spin ziet, die bevestigt ook ontzettend dat die spin een ontzettende monster is. Terwijl het moment dat hij beslist, oké, ik ga niet de kamer uitrennen, ik blijf gewoon zitten in de kamer bijvoorbeeld. En dan merkt hij, die spin die beweegt helemaal niet. Er gebeurt eigenlijk helemaal niks engs. Hè? Eigenlijk is het misschien wel zelfs op een gegeven moment een beetje saai. Want ja, die spin die beweegt maar niet en jij zit er maar naar te staren. Dus dan ga je dus beseffen door het doen van er zit geen werkelijke angst. Het is allemaal in mijn hoofd, maar in werkelijkheid is dat niet zo angstig.
Ja.
Dus dat is vooral dus ook een belangrijke om,
Ja, want vaak
ja.
weten we verstandelijk best dat die spin je niet opeet. Dat je, als er wat is, dat je best die supermarkt uit kan rennen. Hè? Dus er zit best wel veel, je weet het vaak wel. En toch
Ja.
zit daar ja, dat stemmetje in je hoofd die zegt, ja, maar wat als, hè, wat dat heel erg opblaast. En in
Ja.
dat geval, als je dat dus herkent van jezelf, dat je dingen bent gaan vermijden, dat je dingen niet meer durft, of dat je het wel doet, maar met heel veel spanning in je lichaam. Kijk, dan is het natuurlijk gewoon echt heel goed om toch eens een doorverwijzing te halen voor een psycholoog.
Ja, zeker, ja. Ja, die kan je er echt heel goed doorheen begeleiden. Dus dat
Ja.
maakt het een stuk makkelijker dan dat je het alleen gaat doen. Ja.
Ja. Nou, bedankt. Ik denk dat het heel duidelijk is ja, voor iedereen van wat kan een psycholoog met vooral met cognitieve gedragstherapie nou, betekenen voor als jij last hebt van hyperventilatie, maar ook paniekstoornissen. Ja, wat ik net al zei, is er nog iets wat je toe wil voegen? Of is het, voor mij hebben we alles wel echt besproken zo, hè?
Ja, in de notendop hebben we inderdaad wel besproken hoe dat een beetje gaat binnen de cognitieve gedragstherapie, de behandeling.
Mooi. Nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd en je moeite en vooral het delen van deze uitleg. Maaike kun je volgen onder de naam, dat gaat ze zelf allemaal even opnoemen.
Wij zijn met eten, dus dat is inderdaad rondom dus de begeleiding die ik bied voor vrouwen met een eetstoornis. En je kunt mij momenteel op Facebook en op Instagram vinden, op Vrij zijn met eten. De link zal nog toegevoegd worden onder de podcast.
Ja, zeker.
Dus ja,
Ja,
daar ben ik op te
dus als je
vinden.
hier vragen over hebt, dan mogen ze zeker natuurlijk ook contact met jou opnemen, hè, neem ik aan.
Zeker, ja, zeker weten. Ja.
Ja, mooi. Nou, heel erg bedankt voor je tijd en jij bedankt als luisteraar om weer te luisteren naar ons.